Welkom bij Starten met Beleggen, een podcast van Inside Beleggen en Trends. Ik ben Jeff Poortmans, redacteur bij Trends, en in deze podcastreeks deelt Tanny Reewegs van Inside Beleggen de belangrijkste inzichten uit het boek Haal alles uit uw beleggingen dat hij recent uitbracht met co-auteur Luc van den Borre. In elke aflevering zoomen we in op de kennis en vaardigheden die u helpen om succesvol van start te gaan als belegger. We zullen het onder meer hebben over hoe je beurscycli herkent, hoe je een beleggingsportefeuille opbouwt en welke rol biotech-aandelen, edelmetalen of cryptomunten daarin kunnen spelen. En als u Danny's boek wilt bekijken of kopen, klik dan op de link in de omschrijving van deze aflevering. En dan gaan we nu naar Danny Reewegs. Ja, en Danny, we hebben het vorige week gehad over vastrentende activa-klassen, obligaties en spaarboekjes en dergelijke, maar ja, omwille van het huidige renteklimaat en het karige rendement daarvan, ja, doet elke spaarder er toch goed aan om toch ook een deel van zijn kapitaal richting aandelen te sluizen. Dat is toch ook een beetje de conclusies van jullie boek en ook de aanzet voor jullie boek geweest. Dus dan zullen we het vanaf nu meer actief over aandelen gaan hebben. En in deze aflevering een aantal kerneigenschappen van aandelen bespreken en de basisregels die nodig zijn om daar succesvol in te beleggen. En dan in de volgende afleveringen zullen we wat verder inzoomen op specifieke types aandelen en de rol die zij te spelen hebben in elke portefeuille. Maar misschien om te beginnen, als je kijkt met een beleggersbril naar aandelen, als je over beleggen en investeren gaat, heb je het altijd over risicorendement. Ja, die verhouding voor aandelen, wat zijn daar de belangrijkste kernelementen van om over te onthouden?
Ja, wie de stap zet van spaarder naar belegger, die zet de stap van toch een vrij grote zekerheid van wat de toekomstige opbrengsten gaan zijn. Die zijn momenteel laag, maar sommige mensen zeggen, ja, maar ik heb tenminste mijn geld nog. Dat is nu in nominale termen, in reële termen is er toch wel koopkracht verlies. Maar bon, wie overstapt naar aandelen, ja, die laat die zekerheid los. Je weet niet, als je vandaag met aandelen begint, wat dat binnen 12 maanden, binnen 24 maanden gaat opbrengen. Sommige mensen zeggen, ja, de beurs gaat de komende 12 maanden met 20% stijgen. Maar als je dan vraagt, zet dat een keer op papier en tekent dat, dat zal geen enkele strategie, geen enkele aandelenhandelaar doen, want hij weet dat niet. Kijk naar begin 2020, ook toen waren de vooruitzichten voor de beurzen vrij gunstig. En dan ineens kwam het coronavirus, ging de wereld eigenlijk op slot. En in maart, april, als je in januari begonnen waart en je 100.000 euro in één keer op de beurs had belegd, ja, dan zat je daar met 30% verlies. Dus ja, dat weet je totaal niet. Dus dat moet je goed beseffen als je de overstap maakt van vastrenten naar aandelen, ja, dat je die zekerheid opgeeft. Maar als we dan kijken naar de prestaties van aandelen ten opzichte van vastrentende beleggingen op lange termijn, bijvoorbeeld de voorbije 100 jaar, dan zie je dat je er wel voor dat risico beloond wordt. Op 100 jaar gaven aandelen gemiddelde opbrengst van 8-9%. Vastrentend was maar 5-6%. Je zou zeggen, ja, is dat zo'n groot verschil? Maar er is een inflatie geweest van 2-3%. Dus eigenlijk betekent toch wel gemiddeld dat je het dubbele of iets meer dan het dubbele rendement haalt met aandelen ten opzichte van obligaties. Maar dat is enkel op lange termijn, dat is niet gezegd voor het komende jaar. In de meeste jaren zit je tussen min 5 en plus 10% als opbrengst voor aandelen. Dus het kan ook negatief zijn en soms zelfs zwaar negatief. Dus conclusie is, als je met aandelen begint, dan wil je een marathon lopen. Ja. Dat is geen spurt trekken.
Ja. En een van de specifieke eigenschappen van aandelen, niet van alle aandelen, maar toch van een belangrijk deel van het aandelenuniversum, is dat zogenaamde dividend. Ja, misschien heel kort, bazaal, wat is het dividend en waarom is dat belangrijk om rekening mee te houden als belegger?
Ja, dus in heel dat concept van we nemen risico, we hebben niet een vaste opbrengst, ja, voor een stuk wel. Want als bedrijven winst maken, wat doen ze met die winst? Voor een stuk gaan ze dat in hun reserve steken, voor eventueel een mindere periode. Voor een stuk gaan ze gebruiken voor investeringen. Dat zijn noodzakelijke investeringen. In je productiepark en zo moet je een aantal dingen elk jaar aanpassen. Bijvoorbeeld een plantagemaatschappij moet elk jaar een stuk van de bomen rooien en nieuwe zetten. Dus dat zijn noodzakelijke investeringen. Maar meestal blijft er dan nog over en de gemiddeld bedrijf gaan 30-40% van hun winst uitkeren aan hun aandeelhouders als beloning voor het feit dat ze die aandeelhouder zijn en eventueel al lang zijn. En dat is het stuk van de winst, dat is het dividend. En in België keren ze dat één keer per jaar uit, meestal in mei, juni. In andere landen kan dat elk kwartaal een stukje zijn. In Amerika en Nederland is dat bijvoorbeeld zo. Maar dan heb je toch een enige vorm van opbrengst dat je dan kan mee rekening houden. En als we kijken op lange termijn, en dat zal vele mensen schrikken, zeker in Europa, is dat de helft tot twee derde van je opbrengst, totaalopbrengst van aandelen, is net het dividend. Dat is vaak de enige zekerheid die je hebt. En mensen zijn vaak in aandelen geïnteresseerd omdat ze aan 10 willen kopen en aan 20 willen verkopen. Maar op lange termijn is het vooral toch te kijken naar dividendaandelen. Dat is de basis van je portefeuille.
Ja, ja, ja. En voor België was het nog hoger, denk ik. 84% van de winsten zitten vooral in dat dividendluikje en minder in de koerswinst zelf.
Ja. Op dat vlak is België een apart land. Hè. Wij hebben graag dat extra dividend. Hè. Belgen zijn niet zo risicobewust. Dat is anders dan Amerikanen. Die gaan allemaal voor koerswinst. Die hebben niet graag dat er dividenden worden uitgekeerd. Maar in België heeft men graag zijn jaarlijks dividend. Vele gepensioneerden gebruiken dat ook als aanvulling op hun pensioen. Hè. Vandaar dat ze die dividendaandelen kopen. Dus die zijn daar wel aan gehecht. Dus in België is dat ja, een beetje extreem. Maar in Europa in het algemeen is die dividendcomponent heel belangrijk voor je totale opbrengst van aandelen.
Ja, wel een klein fiscaal nadeel aan verbonden, als ik goed las.
Ja, desondanks, en dat is ja, het minpunt uiteraard, dat daar in België dan de roerende voorheffing op is. En die is alleen maar gestegen, 25, 27. Ondertussen zitten we aan 30%. Dus dat wil concreet zeggen, als een bedrijf 1 euro bruto dividend uitkeert, dat je daar maar 0,7 euro van ziet op je rekening komen, hè, want dat wordt al afgehouden voordat je zelf dat krijgt op je rekening. En als we dan in Europa kijken, wordt het nog een beetje erger. Hè. Als bijvoorbeeld een Frans, Nederlands of Duits bedrijf dat dividend uitkeert, dan is er nog een dubbele belasting op. Hè. Zowel Duitsland en België heffen daar dan een belasting op. Ja. En dat moet natuurlijk aangepakt worden. En dan betekent vaak dat je maar een goede helft van je dividend netto gaat incasseren.
Ja, ja, ja. En een andere, dus dividend zeker niet te veronachtzamen als aandelenbelegger, een andere eigenschap voor in aandelen te beleggen, en het is ook een zekere valstrik zoals jullie schrijven in jullie boek, is het effect van de beurscycli. Ja, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Want we spreken van beren en stieren en het is misschien allemaal ingewikkeld voor beginnende beleggers, maar ja, die cyclus op de beurs, hoe ziet dat eruit?
Ja, we hebben gesproken op lange termijn, 8-9% gemiddelde opbrengst bij aandelen. Ja, dat zou leuk zijn, moest dat zo ongeveer elk jaar zijn. Hè? Dan zouden heel veel mensen in aandelen gaan beleggen, want dan heb je een bepaalde zekerheid. Helaas is dat niet zo en zelfs brutaal niet zo. In die zin dat we een onderscheid maken tussen langdurige stierenmarkten, dat zijn dan positieve markten, hoogste markten zoals men zegt, dus een opgaande beurstrend. En dat wordt dan afgewisseld met langdurige berenmarkten. Hè. Dat zijn dan bessenmarkten, dus wanneer de beurstendens dalend is. Hè. Dus het pessimisme gaat overheersen. Het is een afwisseling van dat. En in een structurele stierenmarkt heb je een gemiddelde opbrengst, als we voorbij 200 jaar kijken, van ongeveer 15%. Dat wil zeggen, om de 5 jaar verdubbelt u inleg in aandelen. Maar omgekeerd, als je dan een berenmarkt, als je daarin zit, en die kan lang duren, hè, want gemiddeld is dat ongeveer 15 jaar, ja, dan is je opbrengst nul. Dat betekent dat je enkel je dividenden hebt, maar met je aandeel op zich eigenlijk verliest. Vandaar het belang van die dividenden op lange termijn. Ja. In een hoogste markt, als het geweldig goed gaat op de beurs, ja, kijk je daar zo niet naar. Maar in een berenmarkt, als de beurs onder druk staat, is dat eigenlijk nog uw enige houvast.
Ja, ja, ja. Jullie hebben in het boek ook een aantal handvaten vooruitgeschoven waarmee je die cycli kunt herkennen. Wat zijn dat?
Ja, dus daarin zie je dat mensen kuddedieren zijn. Dus dat ze meegaan met het succes van de anderen. Die stierenmarkt, je zou zeggen, ja, dat heeft dan te maken met de economische omgeving. Als in een stierenmarkt gaat het economisch heel goed. Ja, stijgen de bedrijfswinsten spectaculair. Is er geen inflatie en dergelijke. Oké. We gaan zeker niet ontkennen dat in stierenmarkten het beter gaat economisch, dat de parameters gunstiger zijn dan in een berenmarkt. Maar om te verklaren dat er zo'n enorm verschil is in gemiddelde opbrengst, ja, dat komt daar niet van. Dat blijkt dan toch vooral, en zeker in de laatste jaren, zowel van een stier als een berenmarkt, toch het pure sentiment te zijn. Want Op een gegeven moment gaat het op familiefeesten, gaat het op het werk, gaat het met de buren over de beurs gaan. Het succes dat de ene heeft met de aandelen en de andere niet. En die andere zegt, ja, hoe dom ben ik? Ik moet ook naar die beurs gaan. En dus op een gegeven moment is de toestroom naar de beurs zodanig groot dat de beurskoersen meer gaan stijgen dan de onderliggende winsten van de bedrijven. En dan ga je dat zich uiten in een oplopen van de gemiddelde waardering op de beurs. Dus aandelen worden duurder en duurder. En toch is er meer en meer interesse. Want die personen die er nog niet op zaten, die willen ook meedoen aan dat succesverhaal. En omgekeerd. In een berenmarkt spreekt niemand er nog over, alleen op een heel negatieve manier. En dus word je het beu om altijd maar te kijken naar die dalende beurskoers. En op een gegeven moment, aan eender welke waardering, ga je je aandelen toch gaan verkopen. Eigenlijk gaat het economisch gezien niet zo slecht, maar toch blijven die aandelenkoersen maar dalen, omdat men het zodanig beu is om daarmee geconfronteerd te worden en gooit men ze buiten aan elke prijs.
Ja. Nu, een van de manieren die jullie in het boek naar voren schuiven om te ontsnappen aan die grillen van die cycli en om die grillen, die pieken en die dalen wat af te vlakken, is het spreiden van je aankopen in de tijd. En de argumenten die jullie daarvoor naar voren schuiven zijn vooral psychologisch van aard, viel mij op. Kun je dat even toelichten van hoe dat een belegger helpt om te spreiden in de tijd?
Als je kijkt naar een mens, naar dat kuddedier, dat zijn er twee dingen die altijd opvallen. Dat is enerzijds de hebzuchtige kant. Hè. We willen graag meedoen en we willen graag geld verdienen. Zeker als dat zo gemakkelijk gaat op de beurs, als die maar stijgt. Dus mensen beginnen altijd, zetten altijd eerst voorzichtige stappen op de beurs. Hè. Men gaat voorzichtig te werk. Maar als dat dan in het begin succesvol is, dan gaat men al snel zeggen, verdorie, ik heb nu maar 1000 euro op de beurs, had ik er maar 2000 op gezet, dan had ik al veel meer winst gehad. En dat gaat men dan ook effectief doen. Men gaat het bedrag dat men op de beurs belegt altijd maar opdrijven. En dan komt natuurlijk de serieuze terugval en heeft men geen reserves meer. Dus het is... aan de andere kant heb je de angstige kant van de mens. Dus als de beurs zakt, dan durft men niet meer te beleggen, omdat men schrik heeft. Ja, het zal nog wel verder dalen, want al het nieuws is negatief. Ja. Alle krantenkoppen zijn pessimistisch. Het nieuws is om van weg te lopen en dan durft men niet te beleggen. Dus standaard gaat een mens intuïtief vooral veel aandelen kopen als ze duur zijn en weinig of geen aandelen kopen als ze goedkoop zijn. Hoe kan je dat aanpakken? Hoe kan je dat oplossen? Door vooraf, als je eraan begint te zeggen, ik beleg een vast bedrag op een vast tijdstip. Dat kan bijvoorbeeld zijn 1000 euro per maand, hè, want 1000 is denk ik toch een minimum om niet te veel kosten te hebben. Ja. Heb je dat niet, dan doe je het één keer per kwartaal. Er zijn altijd opportuniteiten, er zijn altijd mogelijkheden, en altijd sectoren of aandelen die achtergebleven zijn, dus laat u niet opjagen. Doe het zo, want wat is dan het gevolg daarvan? Als je een vast bedrag of een vast tijdstip los van de beursevolutie doet, dan ga je automatisch minder aandeel kunnen kopen, want het is die 1000 euro is altijd dezelfde, als aandelen duur zijn. Maar als ze zakken en dus goedkoper zijn, dan ga je meer kunnen kopen. En dus gemiddeld gaat dat wel een gunstig effect hebben op je rendement, omdat je globaal gezien op lange termijn dus meer aandelen aan lage koersen zullen gekocht hebben dan aan hoge, terwijl je intuïtief de meeste mensen het omgekeerde gaan doen. En dat gaat dus helpen om een goed rendement te hebben. En dan speelt die emoties niet mee. Het gaat slecht, maar je blijft kopen wat je anders niet gaat doen. Dus dat, denk ik, is een goede oplossing als beginnende belegger om het zo aan te pakken.
Ja. En dan naast spreiding in de tijd is ook spreiding in de portefeuille zelf over de types aandelen en zo ook heel belangrijk. Maar daar zullen we dan de volgende afleveringen wat dieper op ingaan in... welke sectoren en bedrijven er allemaal voorhanden zijn om in te beleggen. Maar dat is voor volgende week. Voor nu ben je heel hard bedankt voor jouw inzichten.
Graag gedaan en tot dan.
Tot zover deze aflevering van Starten met Beleggen. Bedankt voor het luisteren. Aarzel zeker niet om de aflevering te delen. En als u het boek Haal alles uit uw beleggingen van Danny Reewegs wilt bekijken of kopen, u vindt daarvoor een link in de omschrijving van deze aflevering.